Goedemorgen, broeders en zusters. Het licht zal voor altijd overwinnen, was het laatste wat we nu gezongen hebben. En dat is ook zo, want het eerste wat God zeide is, er zij licht en er werd licht. En dit licht zal voor altijd overwinnen. Vorige week heb ik gesproken in Beekbergen en daar ben ik begonnen daarop te wijzen dat wij ten midden zijn van de zogenoemde christelijke feestdagen. We hadden eerst, dat is wat langer geleden, kerst, dan hebben we Pasen, wat ja eigenlijk ook niets anders is, of kerst is niets anders dan Pasen. En nu gaan we richting Hemelvaartsdag en dan gaan we nog 10 dagen na Hemelvaartsdag naar de Pinksterdag. Dat zijn de zogenoemde christelijke feestdagen. En daar hadden we toch nog vorige week Koningsdag. Koningsdag, geen christelijke feestdag. Koningsdag waar de koning der Nederlanden de zijnen, de leden oproept om bij elkaar te komen en feest te vieren. En dat heeft men dan ook vrij uitbundig gedaan, heb ik op televisie gezien. En ook bij ons in het dorp was het niet te ontkennen dat het zo is. Daar kwamen de mensen, de leden, nou ja, in ieder geval, ik dacht zo ongeveer een kleine 50% vindt dat nog leuk met de koning. Hè? De anderen willen dat eigenlijk helemaal niet meer, maar de meeste leden die kwamen wel en die hebben feest gevierd. En waarom zeg ik dat? Omdat wij een andere koning hebben. Wij hebben een koning die ons oproept. Zoals Willem-Alexander zegt, mijn verjaardag, kom maar allemaal naar Maastricht of in welke grote steden, in welke plaatsen dan ook en dan vieren we feest. Maar wij hebben een koning die ons roept en die roept ons naar een prijs die van boven is. In een van de liederen hebben wij ook gezongen, wie op hem vertrouwt, die zal met heerlijkheid bekroond worden. En natuurlijk, zoals ik dat meestal doe, wil ik daar ook over spreken. Geïnspireerd heeft me het lied dat u en ik allemaal kennen. O God die mij heeft vrijgekocht. Kennen we allemaal, hè? O God die mij heeft vrijgekocht en door uw bloed gered. Door uw bloed gered, dat is door uw leven. Hè? Bloed is leven. Door het opstandingsleven zijn wij gered. Vrijgekocht, gered. Die wat de duivel ook vermocht, en ik mag u vertellen, die vermag heel veel. Niet zoveel als onze Heer, maar hij vermag wel heel veel. Hij kan wel heel veel verzoekingen aanbrengen en proberen de mensen te misleiden. Dat doet hij ook. En wat de duivel ook vermocht, de Heer, onze Heer en Koning, daar wordt gezegd, mij voortlet, tred voortleidt, tred voor tred. Hij leidt ons namelijk omhoog. Hij leidt ons naar de prijs der roeping Gods die van boven is. Daar zijn wij op weg naartoe. Als wij die koning volgen, die we ook als onze Heer en Heiland en Koning erkennen. En waar we aan trouw willen zijn. En dat doen we ook. Die trouw, want hij is trouw, hè? Want het lied gaat verder. Die trouw mij voorgaat op de weg, al is mijn pad ook roe. O wijs mij steeds de rechte weg. Maak mij een beeld van u. En dit is mijn onderwerp voor vanochtend. Maak mij een beeld van u. Maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw. Maak mij een beeld van u. Maar hoe gaat dat, broeders en zusters? Hoe gaat dat? Maak mij een beeld van u. Ja. Hoe worden wij het beeld van hem? Hoe worden wij het beeld Gods? Want het is wat de Bijbel ons zegt, dat wij den beelden Gods gelijkvormig zouden worden. Kijk, in Genesis hoofdstuk 1, ik ga daar nu niet naartoe, daar staat dat de Heer zegt, dat God zeide, laat ons mens maken, Adam, hè, laat ons mens maken, Adam staat daar, enkelvoud, in de Statenvertaling staat er laat ons mensen maken, maar er staat echt Adam, mens, enkelvoud, laat ons mens maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Laat ons mens maken, dat zegt God, dat zegt de Godheid, dat zegt degene die alomvattend is, dat zegt degene die als een meervoud uitgedrukt wordt, Elohim, dat is een meervoudsvorm, God, de Godheid die onkenbaar is, die onzichtbaar is, die onsterfelijk is, die een ontoegankelijk licht bewoont, die zegt dat, Elohim, God. die bewoont een ontoegankelijk licht. Niemand heeft ooit God gezien. Als je hem wilt zien, dan wordt hij verklaard door de Zoon. Johannes 1, vers 18 of zo. Niemand heeft ooit God gezien, De Zoon die in de schoot des Vaders zit, die heeft hem verklaard. De Zoon spreekt en die maakt het duidelijk. Daar kom ik nog op terug. Maar hij is onkenbaar, ontastbaar, want het is geest. En hij is onsterfelijk en hij bewoont, 2 Timotheus hoofdstuk 6, een ontoegankelijk licht. Je kan ook zeggen, en daarover hebben we ook gezongen, God is licht, God is leven. Want zonder licht geen leven. Als je wilt leven, heb je licht nodig. God is licht, God is leven. God is woord. Ja, God is woord, dat zegt Johannes ook. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord is God. Toch, God is woord. Waarom is God woord? Omdat hij per definitie spreekt. Onze God en Vader spreekt. Hij spreekt. Hebreeën zegt, voortijds vele malen op velerlei wijze via de profeten die hij, God, geïnspireerd heeft om te spreken. En in deze laatste dagen, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, spreekt God via de Zoon. En God is geest. Woord, licht, geest, leven. God is leven. En al dat wat ik nu zei, woord, licht, geest, leven, is natuurlijk van toepassing op de Heer Jezus Christus. Die het woord is, die het leven is, die het licht is. Die nog zegt, ik ben het licht der wereld. Die dat levende brood is waar wij ons mee kunnen voeden. Dus al deze dingen die van God op toepassing zijn, zijn een uitdrukking die wijzen op de uitdrukking, op degene die het beeld Gods is. En daarop wil ik ja komen, omdat ik zeg, mijn thema is, maak mij een beeld van u. En als God licht is, als God woord is, als God leven is, als God geest is, dan slaat dat op de Heer Jezus Christus, die nu eenmaal het beeld Gods is. Als je 2 Korinthe 4 neemt, zoek ik ook niet op, dan staat daarin dat de apostel Paulus zegt, als het evangelie dat Paulus verkondigt, als zijn evangelie dat hij verkondigt, bedekt is, dan is het ook bedekt in degenen die de weg kwijt zijn. Hij spreekt dat tegenover gelovige mensen. Tegenover diegenen die al tot geloof gekomen zijn. Maar als dan dat evangelie van Christus, van de heerlijkheid van Christus, bedekt is, dan raak je de weg kwijt. En in die zin wordt het die de weg kwijt zijn, die verloren gaan. Die de andere kant zijn opgegaan. Als dat evangelie bedekt is. Want dat licht zou moeten schijnen. Maar dat is wat de duivel wil. Hè? De tegenstander wil dat ons als gelovigen niet bestralen het licht, de verlichting, de heerlijkheid van het evangelie van Christus. En dan komt die zin die daarna staat, die het beeld Gods is. Als je het beeld Gods wilt herkennen, dan is dat de opgestane Heere Jezus Christus. Die het beeld Gods is, zoals dat in de schrift nu eenmaal staat. Ja. Hij is degene die, en dat zegt dan wederom Hebreeën, die het uitgedrukte beeld is van het wezen Gods. Van die onkenbare, onsterfelijke, een ontoegankelijk licht bewonende God, Elohim. Van dit wezen Gods is de Heer Jezus Christus het uitgedrukte beeld, die het beeld Gods is. Dat is hij trouwens pas nadat hij de reiniging onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft. Hij is dus pas het uitgedrukte beeld van het wezen Gods na de opstanding of door de opstanding, in de opstanding uit de doden. Daarvoor was hij niet het uitgedrukte beeld, deze Jezus van Nazareth, van het wezen Gods. Dat moest hij worden. Hij moest ook tot koning gezalfd worden, was hij daarvoor ook niet. Dat is wat de schrift daarover zegt. Nadat hij zit in de hoogste hemel, ter rechterhand Gods, daar is hij, nadat hij de reiniging onze zonden in zichzelf door zijn dood en opstanding teweeggebracht heeft, is hij het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. Als men dat niet wil herkennen, dat dat een eenheid is die samenhoort, dan verwijs ik maar naar Johannes hoofdstuk 14. Onze broeder heeft dat zo net ook al gedaan met een andere tekstverwijzing, waar in Johannes hoofdstuk 14 de Heer Jezus ja zegt tegen de discipelen, nog net voordat hij gevangen genomen wordt, dat hij zegt, ik ga tot de Vader en ik, daar zijn vele woningen, ik maak die woningen klaar, toch? Dat zegt hij dan, en als ik klaar ben daarmee, dan kom ik weder tot u, opdat jullie altijd bij mij zijn. En dan zegt hij die bekende woorden, als men zegt, waar ga je dan eigenlijk naartoe en welke weg is dat dan? En dan zegt hij, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want die Filippus die vraagt dan, hey, toon ons de Vader. En dan zegt de Heer Jezus, ben ik nu zo lang bij jullie geweest? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Want de Heer Jezus in zijn opstanding is het uitgedrukte beeld van het wezen Gods. En in Johannes 10, daar staat dan ook letterlijk, ik en de Vader zijn één. We zijn één. En in Johannes 17 begint de Heer Jezus dit zogenoemde hogepriesterlijk gebed, waar hij dan zegt, ik heb het werk gedaan dat u mij gegeven hebt, ik heb uw naam verheerlijkt. Bewaar nou diegenen die bij mij zijn, bewaar ze en maak dat zij één zijn, gelijk als wij, Vader, u en ik, één zijn. Dus die eenheid moeten we begrijpen. God zelfs is een onkenbaar wezen, bewoont een ontoegankelijk licht, is geest, is onsterfelijk. En als hij tot uitdrukking komt, dan komt hij tot uitdrukking in de opgestane Heere Jezus Christus, die het beeld Gods is. Nou ja, en dan zingen wij, maak mij een beeld van u. En dan ben ik weer terug in Genesis hoofdstuk 1. Want wat ons betreft als hier geboren natuurlijke mensen, u denkt toch niet dat ik van nature den beelden van Gods zoon gelijkvormig ben. En u ook niet, om het maar meteen te zeggen. Zoals wij hier geboren zijn, zijn wij niet het beeld Gods. Daarom heb ik zo nadrukkelijk gezegd, laat ons mens maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En dat slaat uiteraard op de opgestane Heere Jezus Christus. En niet op elk natuurlijk mens. Want de opgestane Heer Jezus Christus, die is het beeld Gods. En als wij tot geloof komen, en dat zijn wij toch, veronderstel ik hier, dan hebben wij zijn leven in ons en dan is het de bedoeling dat hij ons den beelden van hem gelijkvormig maakt. Dat hij dat doet, en dat wil hij ook doen. En daarom zingen wij, maak mij een beeld van u. Zo vol van liefde, ootmoed en trouw, maak mij een beeld van u. Nou ja, als we dat waren, als we van geboorte, als natuurlijke mensen, al het beeld Gods waren. Maar zijn er welke die beweren dat? Staat toch in de Bijbel, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. En dan wordt Adam gemaakt en wij stammen allemaal van Adam af. En dan zeggen we, ja, dan zijn wij toch die mensen. Maar dat zijn we dus niet, heb ik net geprobeerd te zeggen. Dan hoefden wij ook niet te zingen, maak mij een beeld van u, als we het al waren, toch? Maar wij zullen het wel worden, broeders en zusters. Dus het is wel de Bijbelse bedoeling dat we het worden. Ik heb 1 Korinthe hoofdstuk 15 voor mij liggen. 1 Korinthe hoofdstuk 15, dat hoofdstuk waar de apostel Paulus dat wijdt aan de opstanding uit de doden. En waar in het laatste gedeelte van het hoofdstuk vanaf vers 45 staat. 1 Korinthe 15 vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel. En let er meteen op, hij is geworden tot een levende ziel. Adam, de mens Adam, is een levende ziel. En de laatste Adam, tot een levendmakende geest. En dat weet nu iedereen van ons, die laatste Adam, die een levendmakende geest is, dat is de Heer Jezus Christus. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke en daarna het geestelijke. Je wordt hier geboren als een natuurlijk mens en de vraag is, blijft dat zo? Of krijg je die levendmakende geest die ook ons levend maakt en geestelijk maakt als natuurlijk geboren mensen? De eerste mens is uit de aarde aards, uit het stof der aarde. En de tweede mens, de eerste mens uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. En hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Als je hier natuurlijk geboren wordt, in Adam, dan ben je ook natuurlijk, een natuurlijk mens. Hoedanig, nogmaals, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij, u en ik van geboorte, het beeld des aardsen gedragen hebben, namelijk van Adam, van de natuurlijke mens, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Dat zullen wij dragen. Daar zullen wij naartoe komen. Waarom wij terecht zingen, maak mij een beeld van u. Daar gaat het om. En als ik dan even doorblader naar twee bladzijden in mijn Bijbel, naar 2 Korinthe hoofdstuk 3, daar komen we weer terug op het gedachte. In 2 Korinthe hoofdstuk 4 heb ik al geciteerd, de duivel wil ons daarin verblinden. En in 2 Korinthe hoofdstuk 3 staat in vers 17, de Heere nu is de geest, en waar de geest des Heeren is, al daar is vrijheid. O God, die mij heeft vrijgekocht. En wij allen, met ongedekte aangezichten, de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, of beter kan je zeggen, weerspiegelende, wij worden naar hetzelfde beeld, naar zijn beeld, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van de Heeren geest. Wij worden in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hij maakt ons een beeld van hem. En het gaat over gedaante. Dat is een innerlijke verandering. Dat gebeurt van binnen. Dat is wat de Heer met ons doet. Als wij zeggen en zingen, maak mij een beeld van u, dan gaat het in eerste instantie daarom dat zijn gedachten, zijn geest, zijn leven in ons gestalte krijgt en daardoor wij een beeld van hem worden. Dat we ook nog een uitwendige verandering hebben, daar kom ik zo nog op. Maar wat die verandering van ons gedaante betreft, daar wordt dan bevestigd in hoofdstuk 4 vers 16, daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige, dat gedaante van binnen, de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Wanneer doet hij dat? Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. En dat, wat de Heer ons duidelijk maakt, die onzienlijke dingen, dat wat van binnen in ons verandert, dat maakt ons een beeld van hem. Dat is de gedachte die daar vervolgens komt. En in 2 Petrus, ik neem een aantal schriftplaatsen met u door voor, in 2 Petrus hoofdstuk 1, 2 Petrusbrief, in hoofdstuk 1, onze broeder heeft daar ook al iets over gezegd, over genade en vrede in vers 2, de wens, de groet, de opschrift van de apostel Petrus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en, of namelijk, van Jezus Christus, onze Heer. Zo staat de kennis van God en van Jezus Christus. Dan verwijs ik nog een keer, ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En het gaat erom dat genade en vrede steeds meer wordt naarmate wij kennis hebben van onze God, namelijk van de Heer Jezus Christus, die onze grote God en zaligmaker is. Om maar een aantal schriftplaatsen daar meteen bij te halen. Gelijk ons, vers 3, zijn goddelijke kracht, alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, tot dat eeuwige leven wat wij in hem hebben, geschonken heeft door de kennis desgenen die ons geroepen heeft, nu komt hier een zetfout, dat staat bij mijn Bijbel, tot heerlijkheid en deugd, maar dat staat in het Grieks dia, dus die ons geroepen heeft door heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn, en hier komt die, opdat gij door dezelfde, der goddelijke natuur deelachtig zou worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Dus wij als gelovigen, daar is het de bedoeling. De Heer heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En door de kennis van Hem en de gemeenschap die wij met Hem hebben, zouden wij der goddelijke natuur, deelachtig worden. Maak mij een beeld van u. Altijd weer herinneren, dat is het thema. En hoe vaak dat nou in de Bijbel staat, ja, dat wil ik u vanmorgen duidelijk maken. Daar komt dan nog iets bij, want daar staat er dan, en gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis en bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zo zullen zij u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Als je de Heer Jezus Christus wilt leren kennen en steeds meer van de kracht van zijn opstanding, dan hoort daarbij deugd, dan hoort daarbij ootmoedigheid, trouw aan het woord, liefde, langmoedigheid. Dat zou je moeten hebben om hem te leren kennen. Als je zegt, oh, dan maak maar eventjes, dat leer ik uit het hoofd en ik kan dat allemaal. Nee, ons staat het aan nederig te zijn en gehoorzaam te zijn en te luisteren naar Hem, want dan zorgt Hij ervoor dat wij der goddelijke natuur deelachtig worden. Dat wij in gedaante van binnen veranderd worden. Dat er van dag tot dag een stuk meer van die heerlijkheid van het evangelie van Christus in ons openbaar wordt en wij dat gewaar worden. En dat verandert ten eerste ons, of dat vereist de verandering van ons denken en het verandert ook ons praktisch leven. Niet door je moet dit of je mag dat niet. Nee, het is een vrucht die voortkomt uit hetgeen wat de Heer in jullie en in mij bewerkt. Waar Hij van ons, in onze gedaante, een beeld maakt van Hem. Want dit gevoelen en die gezindheid zou in ons zijn, zegt de apostel Paulus, die ook in Christus Jezus was of is. Zijn gezindheid, zijn gedachten. En hij was ontmoedig, trouw, liefdevol tegenover de Heer sowieso, tegenover God, de Vader, tegen dat onkenbare wezen en tegen de gelovigen ook. Dat hij zo liefdevol tegen anderen was, kan ik niet beweren in zijn aardse omwandeling. Dan was hij tamelijk direct. Dan schold hij degene die de wet vertegenwoordigden, die schold hij gewoon uit als adderengebroedsel en noem maar die woorden die hij nou zei. Maar dan was hij wel heel direct. Hij zei van de vader den duivel, de vader der leugen. Hij loopt aan de leugenaar van de beginnen die gezegd hebt, je moet maar, God heeft dat niet bedoeld, dat je kan leven uit genade. Nee, God heeft bedoeld dat je, als je van de kennis der boom, van de boom, de kennis van goed en kwaad eet, dat je daardoor groter en beter en sterker wordt en machtiger wordt. Daarom zegt hij, daar trap je de leugen in. Wij zouden de gezindheid, de gevoelens van de Heer Jezus in ons hebben. En dat was ootmoedigheid, zachtmoedigheid. En dat was trouw, vooral trouw, want trouw is geloof. Dat zouden wij in ons hebben. Nou, dat was 2 Petrus en dan neem ik nog vers 10. Daarom broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. De Heer roept ons, wij zouden tot zonen aangesteld worden en wij zouden die gezindheid hebben die in de Heer Jezus was. En Paulus zegt, en daar ben ik bij Romeinen hoofdstuk 8, we nemen weer een ander schriftplaats daarbij, in Romeinen hoofdstuk 8. Waar eerst staat dat wij weten, vers 28, dat wij weten dat dungenen of voor degenen die God liefhebben, wij weten dat dungenen die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk dungenen of voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. En daar was ik al mee begonnen, de koning, onze koning roept ons. En want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, daar heeft hij van tevoren bepaald, daar heeft hij van tevoren gezegd, hij wil dat wij den beelden van zijn zoons gelijkvormig zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. De wil van God, de roeping van God is dat wij den beelden van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Aha, maak mij een beeld van u, zingen wij. Dat is wat de schrift daarover zegt. Maak mij een beeld van u. En dat gebeurt nogmaals, dat gebeurt inwendig. Dat is een geestelijke kwestie in eerste instantie. Dat gebeurt in het binnenste. En dat gebeurt ook nu al, dag aan dag. Waar wij ons voeden met dit woord, daar worden wij van dag tot dag veranderd naar het beeld van hem. En het werkt ons ook nog een ganz zeer eeuwig gewicht der heerlijkheid. Want dat is wat in ons zal ontwikkeld worden. Daar zal toch licht in ons opgaan. Wij hebben dat vaste profetische woord, daar zouden wij acht op geven. En dat zou in onze harten opgaan als een morgenster en zou ons van binnen verlichten. Want als het ons van binnen verlicht en wij dat woord tot ons nemen, dan worden wij steeds meer den beelden van Gods Zoon gelijkvormig. Dat klinkt misschien arrogant of hoogmoedig, maar het is hetgene wat de Heer doet en wat Hij wil. Wij zijn van tevoren, nog voor de nederwerping der wereld, stond Gods plan vast. En van tevoren zijn wij al verordineerd om den beelden van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Dat waren wij niet toen wij hier geboren werden, als natuurlijke mensen. Daarom heb ik dat zo net ook aangehaald. Nee, dat worden wij door zijn woord in ons. En dan merkt u en ziet u hoe belangrijk het is dat wij in ons praktisch leven als gelovigen dit woord eten, dit brood des levens tot ons nemen. En bovendien ook die gemeenschap, die liefde voor elkaar, voor hem sowieso, maar ook voor elkaar hebben. Dat wij gemeenschap hebben met elkaar en dat wij samen, iedereen ook persoonlijk, nader tot de troon der genade. Want daar worden wij geholpen. Daar helpt ons de Heer daarbij. Daar zorgt hij ervoor dat wij in ons denken, in onze gedachten veranderd worden naar zijn beeld. En dat doet hij natuurlijk door zijn kracht, door zijn geest, door dat licht, door dat woord. Waar we aan het begin, hè? Woord, licht, leven, door zijn leven. Zo gaat het. Want onze lichamelijke verandering die nog aanstaande is, citeer ik maar even, hè? Filippenzen hoofdstuk 3, vers 20, 21. Onze wandel is in de hemelen, daar horen wij thuis, waaruit of op grond van wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam, zijn we bij de buitenkant, niet bij het binnenste, die ook ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal worden. Dat is die lichamelijke verandering die ons nog te wachten staat. De innerlijke, de geestelijke verandering in dat leven wat wij van hem hebben, dat gebeurt hier elke dag waar wij ons met hem bezighouden en wij ons voeden met zijn geest, met zijn woord, met zijn leven en waar we de andere dingen die met de wereld te doen hebben steeds meer naar buiten drukken. Dat is niet zo makkelijk, zeg ik soms. In ieder geval merk ik dat, dan soms snel geneigd is weer mee te slingeren in de wereldse gewoonheden en wat daar allemaal mee samenhangt. Maar hoe meer wij ervaren en hoe meer wij tot ons nemen, des te meer wordt onze gezindheid veranderd naar hem. En we worden niet voor niets opgeroepen dat we ons zouden laten veranderen in ons denken. Daarvoor stellen wij ons ook aan hem ter beschikking. Dus. En nogmaals, die verandering van ons lichaam, de buitenkant, en dat zeg ik nogmaals, daar zijn wij niet allemaal hetzelfde aan de buitenkant als de Heer Jezus, en we zien allemaal zo uit als Hij. Nee, het gaat om de heerlijkheid die aan de buitenkant, want Hij is verheerlijkt, Hij heeft een verheerlijkt lichaam, dat gaat nooit meer weg. En wat bij ons betreft, ook ons lichaam wordt veranderd, en zou inderdaad met heerlijkheid overkleed worden. En die heerlijkheid die zou gelijkvormig zijn aan de heerlijkheid die hij gekregen heeft. Nou ja, nu schijnt de ene ster niet zoals de andere. Want daar zijn er christenen, en ik zou niet zeggen dat persoonlijk op iemand wijzen. Iedereen heeft de verantwoordelijkheid zich te voeden met het woord. En daardoor wordt innerlijk heerlijkheid opgebouwd. En de Heer zal ons straks bij de zogenoemde opname van de gemeente laten zien hoeveel hij in ons had kunnen bewerken. Dat is voor iedereen individueel en persoonlijk. En daar hoeft men geen angst voor te hebben, want als wij gelovig zijn, dan beloont hij ons voor alles wat hij in ons had kunnen doen en had kunnen veranderen. En wat er niet meer deugt, wat hij niet had kunnen veranderen van die oude Jurgen, dat bekijkt hij niet, dat had hij al lang weggenomen. Dat gaat weg. Hij gaat alleen maar belonen. Dat is dat wat ons overkomt als wij voor de rechterstoel van Christus verschijnen om weg te dragen hetgeen door het lichaam heen geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Kwade neemt hij weg, kijkt hij niet aan. En voor wat hij in ons had kunnen bewerken, wat hij in ons denken, in onze instelling, in ons praktisch leven had kunnen veranderen, daarvoor krijgen wij heerlijkheid en die is ook dan aan de buitenkant zichtbaar. En daarom, wij kijken naar boven, onze wandel is in de hemelen en wij verwachten de zaligmaker die naast hij ons innerlijk zalig gemaakt heeft, ook ons lichaam veranderen zou, zodat het aan het lichaam van hem gelijkvormig zou zijn. Daar komt de oproep, dan gaat u naar Efeze, naar Efeze hoofdstuk 4, daar komt de oproep om de nieuwe mens aan te doen. Want in Efeze hoofdstuk 4, vers 17, daar staat, daar begin ik maar mee, Efeze 4, vers 17, ik zeg dan dit en betuig het in de Heere dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds. In de ijdelheid, de leegheid, in de dingen die niets voorstellen, in hun gemoed, in hun denken. Want het denken van de natuurlijke mens heeft de neiging hoogmoedig, nutteloos en ijdel te worden. Dat kan veranderd worden nadat men tot geloof gekomen is en anders wandelt, zich in denken laat veranderen. Want de heidenen, die in hun eigen wijsheid, ik bedoel ook eigenwijs, die in hun eigen wijsheid leven, die zijn verduisterd in het verstand. Het is een innerlijke kwestie, dat is wat van binnen. Die zijn verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in hun is, door de verharding huns harten. Dat hart is hard geworden, daar komt niks meer in, daar laat zich niks meer inplanten. Als je tuin hebt en het is bevroren, de bodem is hard, dan is het vrij moeilijk om daar iets in te planten. Wij zouden namelijk met zachtmoedigheid dat woord in ons laten planten en dan brengt het ook iets voort. Maar als je in je eigen natuurlijk denken blijft, ik kom daar zo op terug, dan is het hart verhard en dan komt er niks meer binnen en dan kan er ook geen vrucht ontstaan. En dat is wat in de Romeinen hoofdstuk 1 eigenlijk ook al gezegd wordt, waar het over de toestand van het heidendom gaat, dat die bewust de waarheid onderdrukken, dat ze ondanks dat men God kan kennen, dat men heeft de potentie om God te kunnen kennen, dat men daar liever de eigen weg gaat en dat men dat wat van God zichtbaar is, in de natuur ook al, want je kan je zeggen, er zijn mensen die hebben geen Bijbel, dan kunnen ze dat ook niet. Nee, je kan God zelfs in de natuur kennen. God maakt zich bekend. En iedereen heeft de mogelijkheid, heeft een godsbesef om de schepper te kunnen kennen. Maar als je je eigen gedachten volgt, als mens, als natuurlijk mens, dan raak je dat kwijt en dan ga je gewoon eigenwijs worden. Dan heb je een eigen geest waarmee je leeft. En dan word je langzamerhand steeds blinder. En ook daarover hebben we gezongen. En hier staat dat ook. Je wordt blind. Welke ongevoelig geworden zijn, de zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid. Lees maar Romeinen hoofdstuk 1 vanaf vers 18. De volgende versen, daar staat dat ook. Om alle onreinigheid geerlijk te bedrijven. Doch gij, wij als gelovigen, gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt. Dat zouden we nog doen. Hè? Daarvoor sta ik hier om u duidelijk te maken. Wij zouden luisteren naar het woord Gods. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarna zouden wij luisteren. God heeft gesproken altijd. En na de opstanding van Christus spreekt hij enkel en alleen door de Zoon. Die tot u en mij spreekt hier, door het woord van God. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling, zoals we eertijds geleefd hebben. De vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding. De mens uit de aarde aards, dat gaat voorbij. Die leeft onder de verleiding, die leeft misschien in bras en bruis of hoe dat heet. En die leeft in welvaart, maar dood gaat die toch. Wij zouden die oude mens afleggen en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds. Ziet u? Wij zouden de nieuwe mens aandoen, betekent wij zouden van binnen in ons denken veranderd worden. Wat onze geest betreft, die zou veranderd worden naar het beeld van hem en van zijn denken en van zijn gevoelens en van zijn gezindheid. Dat is wat de Heer van ons vraagt. En wij zouden de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is wat ons hier meegegeven wordt. Dat zouden wij doen. Ons laten veranderen, de nieuwe mens aandoen. Nou ja, alle, hier hebben we het over gelovige mensen. Hè? Paulus schrijft aan gelovigen. Maar het is toch wel zo dat alle mensen, die alle Adamieten, worden toch van begin aan in de schrift door Gods woord opgeroepen om naar hem te luisteren. Jesaja 55, neigt uw oor tot mij, hoort naar mij. De Heer wil iets zeggen. Luister naar hem en vertrouw op het woord Gods. Het is de oproep aan alle mensen. En als we, we gaan veel vroeger beginnen, we gaan naar Genesis. En in Genesis, Adam had ook moeten luisteren naar wat God zei. Dit is de boom, dan leef je. Dit is de boom van kennis van goed en kwaad. Niet eten, want dan zul je sterven. Maar heeft hij niet geluisterd? Nee, heeft hij niet. Dan sterft hij ook. Werd de mens sterfelijk. Ik bedoel, het gaat erom dat wij als mensen die hier geboren werden, van begin aan de oproep krijgen om op het woord Gods te vertrouwen. En nog een ander aspect wat daarmee samenhangt. Kijk, wij als gelovigen in onze bedeling, wij hebben nieuw leven. Wij hebben het leven van Christus. Want in de opstanding heeft Heer Jezus dat leven aan het licht gebracht. Leven en onsterfelijkheid aan het licht gebracht. En een ieder die in hem gelooft heeft automatisch zijn leven. Dat leven heeft er iedereen van ons die geloven in ons hart gekregen. Wij hebben dit leven. En wat oud-testamentische gelovigen betreft, gelovigen of überhaupt mensen die leefden in het Oude Testament, onder de tijd van het Oude Testament, en ook mensen die nog leven zullen nadat de gemeente opgenomen is, want dan komt je nog een hele tijd, uitzondering is de gemeente, wij hebben een hemelse roeping, wij zijn eerstelingen van de nieuwe schepping. En al die andere mensen, die hebben allemaal de belofte gekregen dat zij leven zouden ontvangen. Oud-testamentische gelovigen, oud-testamentische mensen moet ik zeggen. Ook hun is beloofd dat zij ooit een keer eeuwig leven zouden krijgen. Dat is dan op de jongste dag. In dat vertrouwen en in dit geloof zijn Abraham, Isaac, Noach, Henoch, zijn die ook gestorven, zijn die ook het dodenrijk ingegaan, wetende, de Heer zal ons opwekken ten jongsten dagen en dan zullen wij eeuwig leven ontvangen. Dit is het principe van God. Want God wil dat alle mensen zalig worden. 1 Timotheus, ik weet het niet uit het hoofd. Maar daar staat het letterlijk. God wil dat alle mensen zalig worden en dat alle mensen tot kennis der waarheid komen. Dat is de wil van God. Van begin af aan, daar roept hij ook naartoe op. Hoor naar mij, neig uw oor tot mij. Jammer genoeg doen dat niet alle mensen. Maar dat is de keuze die de mens zelf maakt. En het is leven aan hun beloofd. En zij hebben dat leven nog niet gekregen. Omdat, zegt Hebreeën hoofdstuk 11, omdat eerst voor ons, gelovigen, eerstelingen van een nieuwe schepping, omdat eerst voor ons iets beters weggelegd is. Staat er letterlijk. Dus gelovigen uit oud-testamentische tijd, die zitten in het dodenrijk te wachten op dat eeuwige leven dat hun beloofd is. Waarom? Omdat eerst aan ons iets beters beloofd is. Wij hebben dat leven al en wij zullen met heerlijkheid overkleed worden. Wij zijn eerstelingen, wij zijn gepredestineerd tot koningen en priesters. Dat is allemaal voor de gemeente, voor zijn eigen volk. Niet omdat wij zo goed zijn, nee, omdat hij dat in ons wil bewerken. Maak mij een beeld van u, zingen we dan daarom. Zodat wij die positie van mede opgewekt en mede gezet in de hemel en gesteld worden tot zoon, tot erfgenaam van God, ja, dat we dat allemaal meekrijgen. Dat is wat de Heer wil doen. En van nature, ons natuurlijk leven, zoals ik hier begonnen ben vanmorgen, ons natuurlijk leven, wij stammen allemaal van Adam af. We zijn allemaal Adamieten. We zijn gemaakt uit het stof der aarde. Adam is gemaakt uit het stof der aarde. We hebben een lichaam, dat is een natuurlijk lichaam, dat is een aards lichaam. Want zo de aards is, ze zijn ook de aardsen, Adam, de eerste mens. En daar zit van begin aan geest in. Om te beginnen, het Hebreeuwse woord daarvoor is neshama. Neshama. Want God heeft de mens geformeerd uit het stof der aarde, uit de aardbodem. En dan heeft hij in de neusgaten van Adam, van die mens, zijn adem, en daar staat dat woord neshama, dat is geest, heeft hij zijn adem geblazen. En zo werd de mens een levende ziel. Zo werd de mens een levende ziel. De mens heeft dus niet een ziel. De mens is een ziel, een zielig mens. Dat is wat de Bijbel leert. Daar zit van begin aan, want dat heeft God gedaan, in Adam, neshama, geest, dat is levensbeginsel. Dit woord neshama komt 26 keer voor in het Oude Testament. En het is het levensbeginsel, het is de geest Gods die hij in Adam gegeven heeft, zodat dat lichaam, geformeerd uit het stof der aarde, levend werd. En dat levende lichaam, dat noemen we ziel. En ziel is dan ook nog de buitenkant. Niet de binnenkant. Ziel kan je zien, ziel kan sterven. Kijk, de psychologen zullen heel wat anders zeggen. Die zeggen, de ziel is onsterfelijk en dat is iets wat in jou is. Nee, de Bijbel zegt, de ziel is dat wat geworden is nadat God de mens geformeerd heeft uit het stof der aarde, heeft zijn geest neshama daarin gegeven en zo werd de mens een levende ziel. Een zielig mens. En ik woon in Winterswijk en Winterswijk heeft 33.000 zielen. En die leven allemaal omdat daar geest in is. Maar daar lopen die zielen allemaal rond. Heel zielig als ze niet geloven. Om maar een beetje te lasteren. Maar dit is wat de Heer gedaan heeft. En dat zit daarin, dit levensbeginsel. Dit levensbeginsel, die neshama, die zorgt ervoor dat wij een geweten hebben, een weten. Dat wij een godsbesef hebben. En ik zei, heeft dat in Adam ingeblazen, eenmalig. De geest, de adem der levens staat daar. Niet adem des levens, de adem der levens. Die is in Adam gegeven. En via Adam hebben u en jullie en ik allemaal diezelfde neshama in ons, levensbeginsel, die ons van begin af aan, van geboorte aan, in staat stelt, van begin af aan, neshama, om een godsbesef te hebben. Wij kunnen God kennen. Wij hebben een geweten, we hebben een weten. Het punt is alleen maar dat dan uit die neshama nog een ander begrip voor geest uit voortkomt, die zich ontwikkelt. Kijk, die neshama, die geest, dat is iets vaststaandes. Dat is daar, dat is in ons, dat zorgt ervoor dat wij actief kunnen leven. Wij zijn een levende mens die zich beweegt, dat kan je ook zien. Ik heb een lichaam, in mij zit neshama, geest, levensbeginsel, in u ook. En als ik die in mij gekregen heb, weet u wanneer ik die gekregen heb? Toen ik geboren werd, naar geest gehapt heb. Daar werd ik en u ook een levende ziel. En die levende ziel is eigenlijk de buitenkant, is eigenlijk ons lichaam, het lichaam dat leeft. En als ik hier met mimiek en geeststik naar beweeg, dan is dat mijn ziel, dan ziet u mijn praktisch leven. En in mij zit neshama. En wat er nog in mij en u zit, is wat zich daarna ontwikkelt. Dat noemt de Bijbel ruach. Dat is ook geest. Dat ontwikkelt zich. Dat ontwikkelt zich naarmate wat wij leren, wat wij tot ons nemen, wat wij horen. Dat is de geest die wij hebben, ons leven. Levensbeginsel hebben we allemaal gekregen. Dat was de mogelijkheid dat wij daaruit gaan leven. En wat doet de natuurlijke mens? Wat die ruach, die geest, we kennen nog ruach Elohim, de geest Gods. We kennen ook de geest des mensen. Levensbeginsel hebben we allemaal. En dan begint zich in ons geest leven te ontwikkelen. En die ruach, die heeft wel de neiging om zich onafhankelijk te maken. Dit leven. Dit streeft daarna, dat zit in ons, hè? Dit streeft daarna, oh, ik kan het wel zelfs. Ik neem alles op mij, wat ik, mijn ouders hebben mij dat geleerd, daar ben ik op school geweest, daar hoorde ik iets, dan heb ik een beroep geleerd, daar hoorde ik weer iets. Zo langzamerhand had ik interesse om, wat weet ik, politieke dingen te volgen. En dat vormt mij alles voor wie ik ben. Want de geest in ons, dat wat wij in ons hebben, dat is onze identiteit. Dat is wie wij zijn. Kijk, de buitenkant, mijn lichaam hier, dat kan ik camoufleren. Dat kan je netjes maken of hoe dan ook. Dat kan je veranderen. Maar wat je bent, wie je bent, wat je binnenste is, dat is je geest in je. En die geest ontwikkelt zich. En die ontwikkelt zich in de zin van, wat neem ik dan tot mij? En de meeste mensen, nou, als je geluk hebt, word je in een christelijk gezin geboren. Je ouders leren je iets over het woord Gods. En daar ontwikkelt zich die ruach, die geest ontwikkelt zich, zodat je de Heer leert kennen en dat je de behoefte hebt, ik wil meer weten. Dan kom je tot geloof, toch? En dan krijg je als in onze bedeling het leven van Christus. Dat is zijn geest, dat is ook ruach, maar die noemen we heilige geest, omdat het zijn leven is dat dan in ons komt. En die geest die wij in ons hebben, die zich wil ontwikkelen, als die niet de behoefte volgt, ik wil weten wie ik ben, waar ik vandaan kom, wat de zin van het leven is, dan gaat hij zijn eigen kant op, dan wordt hij hoogmoedig, dan wordt hij eigenwijs, ik kan het zelfs, ik weet het zelfs en ik ben beter en uit eigen kracht doe ik het en dan ben je gewoon de weg kwijt. Dat noemt de Bijbel dan ga je verloren, dan ben je kwijtgeraakt. Daarom zouden wij als natuurlijke mensen wederom geboren worden en zouden in de wedergeboorte het leven van Christus ontvangen. En als we dat ontvangen hebben, zoals ik dat voor ons onderstel, dan beginnen wij te zingen, dan zijn we weer bij de gelovigen van onze bedeling, maak mij een beeld van u. Leven hebben we, nu komt het erop aan dat die gezindheid die in hem is, dat wij die ook in ons laten ontwikkelen. En dat kan alleen maar indien wij, ik noem maar Romeinen hoofdstuk 12, die ik toch zo vaak aanspreek, indien wij ons lichaam ter beschikking stellen, ik bid u dan broeders, dat gij uw lichaam stelt tot een levend, heilig, Gode welbehagelijk offer, dien je aan de Heere, want dat is onze redelijke dienst, godsdienst, toch? Dat zouden wij doen als gelovigen, ons aanbieden, Heer, hier ben ik, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, want de geest van de natuurlijke mens, die heeft de neiging met de wereld mee te gaan en der wereld gelijkvormig te worden. Door alles wat je opneemt in de wereld. Maar u weet toch waardoor en door wie de wereld bestuurd wordt. Dat is door de duivel zelf, die de wereld bestuurt. En waar wij met de wereld meegaan, vormen wij ons een eigen beeld, vormen wij ons een eigen denken, worden wij eigenwijs, worden wij hoogmoedig en de Heer is ver weg met zijn geest. Dat is wat de natuurlijke mens gebeurt. Als hij niet bereid is een ommekeer te maken in zijn leven en de geest van de Heer Jezus Christus, Heilige Geest genoemd, in ons te nemen, dat leven aan te nemen en zich daardoor te laten leiden. Als je het niet doet, dan blijf je in duisternis, dan blijf je in die bedektheid en dan is de duivel blij dat de heerlijkheid van het evangelie van Christus je niet bestraalt. Maar als je het doet en hoe meer je het doet, dan word je den beelden van Gods Zoon gelijkvormig. Dan neem je die gedachten van hem over. Dan gaat die oude mens, die oude Jurgen, die gaat steeds met zijn eigen denken, die wordt steeds meer weggedrukt. En die nieuwe mens, namelijk het leven van de Heer Jezus Christus, krijgt steeds meer gestalte in mij. En ik spreek natuurlijk voor jullie ook. Dat is het dilemma. Dat is het dilemma wat de apostel Paulus in Romeinen 7 aanhaalt als hij zegt bijvoorbeeld, je hebt daar die twee X, die twee identiteiten, die twee persoonlijkheden in je. Die oude mens, die oude Jurgen, die geest heeft, van geest is leven, wat in mij zit, die zorgt ervoor dat dat wat ik wil, ik niet doe, en wat ik doe, dat wil ik niet. Schrijft de apostel Paulus zelfs, persoonlijk. Hij zegt, wat ik wil, dat doe ik niet, en wat ik doe, dat wil ik niet. Want er zijn gedachten in mij, die zorgen, geest, gedachten in mij, die zorgen ervoor dat ik toch op de een of andere manier afdwaal. Ik ellendig mens, schrijft hij dan. Ik ellendig mens, wie kan mij verlossen? Wie kan ervoor zorgen dat de identiteit, het leven van Christus, in mij meer macht en groter wordt, in plaats van mijn eigen ontwikkelde geest die ik van kind aan ontwikkeld heb, zoals u ook. U bent ook als kind geboren, u had sowieso die neshema, dat levensbeginsel, door Adam gekregen. Daar was een godsbesef in, daar is een geweten in. En nu komt de vraag, hoe heb ik mij ontwikkeld in mijn leven? In mijn leven, in mijn binnenste. Wie ben ik geworden dat ik nu ben? En dat hangt toch daarvan af wat ik tot mij genomen heb. Wie mij opgevoed heeft, wie mij geleerd heeft. Wat ik voor mening overgenomen heeft. Wat ik gehoord heb, wat binnen mij gekomen is. Dat vormt mij. En als dat niet van het woord Gods afkomstig is, dan word je een eigenwijs, zielig mens. En dan zegt de apostel Paulus, ik ellendig mens, wie kan me daarvan verlossen? Ik dank God voor de Heer Jezus Christus. Want die is het die met zijn gedachten en met zijn woord in mij komt. En die met zijn woord mijn denken wil veranderen. Zodat ik den beelden van Gods zoon gelijkvormig word. Van binnen. Dat zijn gezindheid mijn gezindheid wordt. En nogmaals, dat kan alleen maar. Wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd in je denken, in je gemoed. Dat is de bedoeling. Want dat zorgt ervoor dat we hem steeds meer leren kennen. En dat doet de Heer, die verandering, door zijn geest, door zijn denken, zijn gedachten en door zijn woord. Want in Jesaja, ik heb u al aangehaald, in Jesaja staat nog dat mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten en mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. En jij ellendig mens, Jurgen, maak een ommekeer in je leven, want mijn gedachten zijn hoger en neem die gedachten maar aan en laat je daardoor veranderen. En dat ik hem aangenomen heb, dat kan ik wel beamen. En dat hij mijn gedachten en mijn denken en mijn instelling in mijn leven, wie ik ben, veranderd heeft, dat kan ik u ook bevestigen. En dat doet hij met u ook, of heeft hij ook met u gedaan. Maar dat hangt daarvan af of wij beseffen onze positie, medelevend gemaakt, medegezet in de hemel, en dat wij achtergelaten hebben onze vorige wandeling naar de overste deze wereld, naar de duivel die in ons wil verblinden, nadat we dat achtergelaten hebben en nadat wij ons richten op de Heer en hem volgen. En die positie kennen en ons door hem laten voeden. Efeze hoofdstuk 5 heb ik nog. Oh, een paar minuutjes nog. Efeze hoofdstuk 5, daar staat in vers 18 of vers 17, daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heren zij. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Je zou je vullen, laten vullen met het opstandingsleven van onze Heer Jezus Christus. In vers 8 was al gezegd, want gij waart eertijds duisternis, in verband met Efeze 2 vers 1, we zijn medeleven gemaakt en wij wandelen niet meer zoals toen onder de heerschappij van de overste der machten der lucht. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht. Licht. Dat is weer het begin. Hebben we ook over gezongen. Gij zijt licht in de Heere. En als je licht in de Heer bent, want hij heeft ons alles geschonken, dan wandel ook zo. Dan leef ook zo. Want de vrucht des lichts, des geestes, is in alle goedheid, rechtvaardigheid en in waarheid. En dan vers 14. Daarom zegt hij, weer een verwijs naar oudtestamentische schriftplaatsen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Van tussen de doden uit. En Christus zal over u lichten. Want hij is dat licht dat in ons zal opgaan. En dat ons verandert. God is geest, God is licht. Wordt verlicht door zijn geest, door zijn woord. En daarmee zouden wij ons laten vullen. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dat kan je leven veranderen. Maak mij een beeld van u. En dan neem ik nog Colossenzen hoofdstuk 3. Die vind ik in dit verband ook nog prachtig. Want Colossenzen hoofdstuk 3 vers 16 zegt dan... Ik begin maar vers 14. En boven dit alles doet aan de liefde, de welke is de band der volmaaktheid. En de vrede Gods heersen in uw harten. Vrede Gods in je binnenste. Tot welke gij ook geroepen zijt in één lichaam. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u in alle wijsheid. Leert en vermaant elkander met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingende de Heere met aangenaamheid in uw hart. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ik, ellendig mens, die daar die twee x in zich heeft. De ene oude ik, die oude Jurgen, die zegt, oh, ik wil nog groter, hoger, machtiger, omdat de duivel me alles wil inprenten, wat leuk is voor mij in deze wereld. En die andere ik, de persoonlijkheid, het wezen van de Heer Jezus Christus, zijn geest, die zegt, Jurgen, het staat je goed aan, ootmoedig, langmoedig, trouw te zijn aan het woord Gods. En daarmee krijg ik, Heer Jezus, steeds meer gestalte in jou. En daarom zing ik, maak mij een beeld van u. Want dat is wat de Heer Jezus wil. Ons eigen denken, onze eigen wijsheid weg laten drukken. En hem aannemen die voor ons is geworden, wijsheid van God. Wijsheid, rechtvaardigheid. Zijn trouw en zijn liefde zorgt ervoor dat hij dat in ons wil doen. Als wij maar bereid zijn de roem der hoop tot het doel toe vast te houden. Als wij maar dat doen wat Paulus ook zegt. Ik kijk niet om. Mijn oude leven kijk ik niet om. Ik kijk omhoog naar de prijs der roeping Gods. Ik jaag daarna naar de prijs der roeping Gods die van boven is. En die krijg je alleen maar als je ervaart en aanvaardt dat de Heer Jezus wijsheid is. En niet de wereldse wijsheid die ons van alle dingen wil wijs maken. Maar het lukt niet. Wijsheid is in hem. En naarmate wij hem trouw zijn, naarmate wij geloven, dat is trouw zijn, is hij bereid ons te veranderen, zodat we aan den beelden van Gods Zoon gelijkvormig worden. En we zullen het straks zien. Want wij verwachten, A, maak mij een beeld van u. En B, wij verwachten bij de verandering, bij de opname van de gemeente, ook nog de verandering van ons lichaam, dat het aan de buitenkant te zien is wat hij in ons gaat kunnen bewerken. En daar gaan we voor danken. Vader in de hemel, ik wil u dankzeggen. Dankzeggen voor deze morgen waar wij als broeders en zusters mochten zingen. Eerst zingen over u met liederen die tot eer en lof van u zijn, Heer. En waar wij ook over licht en over leven, over uw opstandingsleven mogen zingen. En hoe blij wij daarmee zijn. En dat we dan ook uw woord mogen openen om bevestigd te worden in uw woord. En vooral om opgebouwd te worden, zodat we steeds meer zien van uw heerlijkheid. En Heer, u wilt die ons ook bekendmaken. En wat ons ook hier overkomt, welk lijden, welke dingen ons gebeuren, het weegt allemaal niet op tegen de heerlijkheid die aan ons straks geopenbaard zal worden. Daar wil ik u voor danken, Heer. Want u alleen komt toe alle lof en eer tot in eeuwigheid.